Goedenavond gemeenteleden en allen die de dienst thuis beluisteren. U bent alle van harte welkom in deze dienst waarin dominee De Feiter uit Kampen zal voorgaan. Volgende week hoeft voor te gaan dominee Op het Hof. Organist is Ties Oldenhuis en ons aanvangslied is Psalm 141 vers 2. En namens de kerkenraad wensen wij u een gezegende dienst. Heb ik nog even één mededeling. We hebben koffie drinken na de dienst. Dat houdt in dat we dus één collecte hebben tijdens de dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten de dienst voort met het zingen van de 27e psalm en daarvan het eerste en het vierde vers.
Thank you.
Gemeente, op dit uur weten wij ons verbonden met de wereldwijde kerk. En dit jaar is het 1700 jaar geleden dat de geloofsbelijdenis van Nicea tot stand kwam. Dat is lang geleden, uit het jaar 325 stamt die geloofsbelijdenis. Het jaar 325 na de geboorte, begrijpt u, van de Heer Jezus Christus. Er wordt veel aandacht aan besteed en vanavond willen wij met al die christenen wereldwijd, ook zij die verdrukt en vervolgd worden, deze geloofsbelijdenis uitspreken. En we spreken die uit in de wij-vorm, niet in de ik-vorm, zoals wij dat vaak gewend zijn. Ik geloof in God en dat is prima. Maar ik vind die wij-vorm ook heel mooi, vanwege het feit dat als het bij jezelf eens een keer niet gaat, dat je denkt, wat is het toch allemaal? En dat er dan anderen bij je in de buurt zijn die zeggen, kom op zeg, vooruit, we laten het er niet bij zitten. En dat je dan elkaar kunt bemoedigen. Daarom lees ik het in de wij-vorm en ik nodig u uit om samen met mij te zingen van gezang 157, het derde en het vierde vers. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En wij geloven in één Heer Jezus Christus, de ene geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag opgestaan is overeenkomstig de schriften. En opgevaren is naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden, verwachten de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Gemeente, laten wij nu samen bidden om een gezegend uur. Ja, Heer, dat is toch het eigenlijke geheim wat we zojuist gezongen hebben. Herder, dat bent u, de levende God die in Christus Jezus naar deze wereld heeft omgezien. Herder, neem mij in uw armen. Dat we zo in de tijd mogen staan. En dat we weten mogen, deze God is mijn God. Wat er ook allemaal aan de hand is in deze wereld. En er is zoveel. Er is zoveel wat ons zorgen maakt, baart. Heere, u weet wat er wereldwijd allemaal gebeurt. Hoe bepaalde figuren aan de macht zijn gekomen en denken dat ze naar de willekeur van hun eigen denken, hun goede schepping, deze wereld in kunnen richten. Wij bidden en smeken u, barmhartige God, geef toch. Datgene wat u aan de christenheid in deze wereld gegeven hebt. Met uw woord. En in het bijzonder ook met uw geboden en uw inzettingen. Dat naar die ordening geleefd mag worden, Heere. Want dat is een leven hier en nu. Tot eer en tot zegen van mensen. Maar het is ook een leven wat zich over de dood en het graf heen strekt. Tot in de eeuwen der eeuwen. Heere. U kent ons en u weet wie we zijn. Dat wij altijd weer, koste wat het kost, proberen grip te houden op ons leven. En daarin dan ook fouten maken, Heere. Wij bidden u, wilt u ons aanzien in de Heer Jezus Christus. En wilt u geven dat waar het nodig is wij ons leven zullen corrigeren. En het inrin zullen richten op aanwijzen van uw woord. En onder de leiding van uw Heilige Geest. En zo verootmoedigen we ons ook voor uw aangezicht. Want het geldt in ieder van ons. Of je nou op de preekstoel staat of in de kerk zit of achter het orgel. Het maakt niks uit. En ieder van ons heeft ermee te doen dat we dingen willen. Ook dingen die we niet zouden moeten willen. En waarbij we een weg bij u vandaan gaan. En daarom bidden en smeken we u. Doe ons in alles van het leven zien op de Heer Jezus Christus. En wij bidden u, reinig ons van onze zonde, van de openlijke zonde, maar ook van onze heimelijke zonde. Reinig ons, opdat we ziende op Christus voor u kunnen bestaan. Wij bidden u deze dingen, Heere, uit genade alleen, in zijn naam. Amen. Gemeente, we gaan uit de Bijbel lezen. De eerste lezing is uit het boek Jesaja. Koster vertelde mij van, je kunt het allemaal vinden op het bord. Hij zei tegen mij, aan de ene kant was daar dus, daar staat het Oude Testament. En aan de andere kant het Nieuwe Testament. Maar hij bedoelt natuurlijk te zeggen, ze horen onlosmakelijk bij elkaar. Hè? Maar het bord was niet groot genoeg. Waarschijnlijk een fout van mij. Want ik nodig u uit, als wij gelezen hebben uit Jesaja 66 vanaf het zevende vers, om met mij opnieuw te zingen, en wel lied 397, de versen 1, 3 en 6. En daarna lees ik u uit de boeken van het Nieuwe Testament 2 Petrus 3, de versen 10 tot en met 18. Maar eerst dus Jesaja 66. En daar lees ik vanaf het zevende vers. En ik lees u dat uit de herziene Statenvertaling. Voordat ze weeën kreeg, heeft ze gebaard. Nou ja, mag dat eigenlijk niet doen natuurlijk. Kijk achter naar de kerk. En daar zitten twee jonge mensen. En die begrijpen dat helemaal, want ik zag dat jullie een kinderwagen bij je hebben, toch of niet?
Ja.
Ja, nou. Dus, kijk, daar staat hier. Voordat ze weeën kreeg, heeft ze gebaard. Nog voor een wee over haar kwam, heeft ze een jongetje ter wereld gebracht. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? En zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks wee gekregen of ze heeft haar zonen al gebaard. En zou ik ontsluiting geven en niet doen baren, zegt de Heere? Of zou ik die doelbaren ontoesluiten, zegt God? Verblijd u met Jeruzalem en verheug u over haar, u allen die haar lief hebt. Wees vrolijk met haar, met vreugde, voor allen die over haar treurt, opdat u mag zuigen en verzadigd worden aan haar vertroostende borst, opdat u zich met volle teugen mag laven aan de overvloed van haar luister. Want zo zegt de Heere. Ik doe de vrede naar haar toe stromen, als een rivier, en de luister van de heidenvolken, als een alles wegspoelende beek. Dan zult u zuigen, u zult op de heup gedragen worden, en op de knieën vertroeteld worden, en zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten. Ja, in Jeruzalem zult u getroost worden. U zult het zien, uw hart zal vrolijk zijn. En uw gebeente zal groeien als het jonge gras. Dan zal de hand van de Heere gekend worden door zijn dienaren. Maar op zijn vijanden zal hij toornig zijn. En dan slaan we een klein stukje over. En dan lezen we vanaf het 18e vers deze woorden. De tijd komt dat ik alle heidenvolken en talen zal bijeenbrengen. En ze zullen komen en mijn heerlijkheid zien. En ik zal een teken op hen aanbrengen. En ik zal uit hen die aan het gericht ontkomen zijn, boden zenden naar de heidenvolken toe. Tarsis, Pul, Lot, de boogschudders, Jubal, Javan en de voorafgelegen kustlanden. En die geen tijding over mij gehoord hebben en die mijn heerlijkheid niet hebben gezien. Zij zullen mijn heerlijkheid onder de heidenvolken verkondigen. En ze zullen al uw broeders uit alle heidenvolken brengen als graanoffer aan de Heere op paarden en op wagens, met huifkarren, op muildieren en op snelle kamelen, naar mijn heilige berg toe, naar Jeruzalem, zegt de Heere, zoals de Israëlieten het graanoffer in rein vaatwerk naar het huis van de Heere brengen. Ook zal ik enige uit hen tot priesters en levieten aanstellen, zegt de Heere. Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik ga maken voor mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de Heere, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven bestaan. En het zal geschieden, dat van de nieuwe maan tot de nieuwe maanden, van de sabbat tot de sabbat, alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor mijn aangezicht, zegt de Heere. En ze zullen uit de stad gaan en zien de dode lichamen van de mannen die tegen mij in opstand zijn gekomen. Want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden. En ze zullen voor alle vlees een afgrijze zijn. Dat is het. Uit het Oude Testament. Wij zingen nu het aangekondigde lied 9:7. lezing uit het Nieuwe Testament is 2 Petrus 3, vanaf het 10e tot en met het 18e vers. 2 Petrus 3, vanaf vers 10 tot en met 18. En daar lezen we: maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Al deze dingen dus, allemaal zullen ze vergaan. En hoedanig behoort u dan te zijn? In heilige levenswandel en in Gods vrucht. U, die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen worden en zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Here als zaligheid. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. En zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn. Die de onkundige en onvaste mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. U dan, geliefde, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid, maar groei in de genade en kennis van onze Here en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Tot zover de lezing van de schrift. Zalig in ieder van u die het woord van God hoort en dat dan ook bewaart in zijn of haar hart. Amen. Gemeente, wij staan bij deze schriftgedeelte stil. En kijkend naar Jesaja 66 zet ik in het bijzonder een streep onder de 13e vers. Waar staat: zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten. Ja, in Jeruzalem zult u getroost worden. Dat zegt de profeet tegen het volk van Israël en over hun hoofden heen ook tot ons. Voor we daarover nadenken, gaan we nu samen zingen van Psalm 36, het eerste en het tweede vers. gemeente, na de preek zingen wij opnieuw en wel gezang 409 en daarvan de versen 3, 4 en 5. 409, de versen 3, 4 en 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus hier te Tjuchem, zoals ik u reeds noemde, staan we vanavond stil bij deze twee schriftgedeelten en zetten we een streep onder Jesaja 66, het 13e vers. Zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten. Ja, in Jeruzalem zult u getroost worden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in Tjuchem, in de tijd dat ik nog dienstdoend predikant in Kampen was, heb ik de gemeenteleden gevraagd of dat zij ervoor voelden om samen met mij en mijn vrouw de hele Bijbel door te lezen. Gewoon, van het begin naar het eind, helemaal. Nou, dat is een hele klus hoor, moet ik u zeggen. Om het dan vol te houden, want dan moet je flink aan het lezen blijven. En moet je niet eens denken van, nou ja, vandaag maar even niet of zo, want we moeten vroeg weer. En noem allemaal maar op. Nee, doorlezen. Dat is een heel gedoe. Maar wel heel mooi ook. Ik weet niet of dat iemand van u, mag ik dat vragen? Heeft iemand wel eens gedaan? Helemaal, kijk eens. Daar hebben we een aantal mensen. Daar nog iemand. Zijn er nog meer? Nou, dat is niet mis. Drie mensen van dit gezelschap. Dat is niet gering. Dan kom je van alles tegen. Ook stukken die ik als predikant, ja, ik moest het in de studie ook allemaal doornemen natuurlijk. Maar ook stukken, heet je dan weer, sta je dan niet mee stil. Maar het is heel mooi om te doen. Dus ik kan u aanbevelen om dat met elkaar, als gemeenschap hier in Tjuchem, om eens te kijken of dat niet mogelijk is. We hebben er allemaal veel aan gehad toen de tijd. Nu op het moment leren we met velen uit onze gemeente in Kampen bijbelteksten uit ons hoofd. Dat is ook mooi hoor, om dat te doen. We hebben een set kaartjes ontvangen. Misschien kent het iemand hier wel, een set kaartje, ken je het? Set kaartjes, en daar staan dan voor iedere week staat er een bijbeltekst op. Dwars door de hele Bijbel heen. Sommigen die ken je gelijk. Sommigen denken, hoe was dat ook alweer? En wij krijgen ze dan in de nieuwe Bijbelvertaling tegenwoordig. We hadden het betaald, dus dat is nog best. Dat voor oude mensen zoals ik ben, is dat nog best een beetje moeilijk om dat dan weer te doen. Maar je komt vaster aan de Bijbel te zitten en je kunt erover spreken met elkaar. Ik vind het een mooi initiatief. Zowel de Bijbel doorlezen als iedere week een tekst te leren. En als je zo door de hele Bijbel heen gaat, dan ontdek je allerlei bijzonderheden waarvan je eerder niet of nauwelijks bij stilstond en wist. Wij hebben dat ook gehad bij het boek Jesaja, waar ik u van gelezen heb nu. Nou, je kent er wel de bekende teksten uit het boek Jesaja, rake teksten, die zich dan genesteld hebben in je hoofd. De bekende teksten over de troost, troost, mijn volk, weet dat allemaal wel. Prachtig, want Jesaja is een vertroostend boek. Nu hebben wij dat 66ste hoofdstuk gelezen. Ik weet niet wat er met u gebeurt als je die laatste verzen van Jesaja 66 over lijken van mensen die tegen de Heere God in opstand zijn gekomen, over wormen die aan hen knagen en die niet zullen sterven, en over een vuur waarin ze branden, een vuur wat niet zal doorgaan. Ik weet niet wat het met u doet. Ik vind het aangrijpend als je deze tekst leest, dat laatste hoofdstuk, dat prachtige boekje Jesaja nu zo moet eindigen. Daar kun je je hoofd over breken. Ik moet u zeggen dat als je dat allemaal leest, dan schrik je. Tenminste, ik doe dat. Ja, Gods woord is een troostboek. Maar dit staat er ook. In dat laatste vers. Ja, kijk. Als we het over dat 13e vers hebben, wat we dus vandaag doen, zoals iemands moeder hem troost, dan zal ik u troosten. Ja, in Jeruzalem zult u getroost worden. Ja, dat is mooi om dat mee te nemen. Maar we mogen zo meen ik niet over dat andere heen lezen. Ik bedoel die donkere tonen die er ook in de schriften staan. Ik weet niet of dat u ook herkent als je dat leest. Want de Heere zal komen als in vuur. Vers 15 staat dat hier. En dat hij in zijn grimmigheid zijn toorn zal laten gelden. Nou, dat zijn donkere woorden hoor. Toen wij aan het lezen waren, mijn vrouw en ik, begrepen we niet helemaal waarom dit laatste hoofdstuk van Jesaja zo eindigt nu. Ik citeer het nog een keer uit de HSV. En ze zullen de stad uitgaan en zien de dode lichamen van mannen die tegen mij in opstand zijn gekomen, want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden en ze zullen voor alle vlees een afgrijze zijn. Ja. Ja, die beelden kennen we natuurlijk tegenwoordig wel. Als je tenminste een beetje televisie kijkt, het journaal bijhoudt, dan zie je, dan komt het rechtstreeks op je af, tenminste bij mij wel. En de onbegrijpelijkheid van deze dingen is nu een van de redenen dat ik er toch bij stil wil staan. Waarom woorden over een worm die niet sterft? Een vuur dat niet uitgeblust zal worden? Wat bedoelt eigenlijk de profeet nu? Nou, gemeente, als je de grotere verbanden van het Oude en het Nieuwe Testament bij elkaar probeert te brengen, dan weten we dat dit laatste vers uit het boek Jesaja ook klonk uit de mond van de Heer Jezus Christus. Die heeft dat ook zo gezegd. Dan gaat het over een waarschuwing tegen struikelblokken die er in het leven kunnen zijn. Dan zegt Jezus, ik laat het u even horen. Wie niet tegen ons is, die is voor ons. En wie een van deze kleinen die in mijn geloven doet struikelen, het zou beter voor hem zijn dat er een molensteen om zijn hals werd gedaan en hij in de zee werd geworpen. En als uw hand u doet struikelen, hak hem af. Het is beter voor u verminkt het leven in te gaan dan met twee handen heen te gaan in de hel, in het onuitblusbare vuur, waar hun worm, dan komt het weer, niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. En als uw voet u doet struikelen, hak hem af. Het is beter voor uw kreupel het leven in te gaan dan met twee voeten geworpen worden in de hel. In het onuitblusbare vuur waar een worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Uit de mond van de Heer Jezus. Ja, dat is dus een oordeelslijn die door de hele schrift heen loopt. Oude en Nieuwe Testament. En het gaat niet om het wat wel eens genoemd wordt het harde Oude Testament. Hier dus, ook uit de mond van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament, wordt die donkere lijn van het oordeel benoemd. En hier loopt dus die Jesaja, die donkere lijn parallel met de lichte lijn over de nieuwe hemel en over de nieuwe aarde. Lees maar mee in vers 22. Precies zoals je dat ook later tegenkomt in het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, hoofdstuk 21 en 22. En voor die donkere lijn, dat is dus de plek buiten God en buiten die nieuwe hemel en de nieuwe aarde, kunt u hetzelfde aantreffen in Openbaring 21 en 22. Hoe je het ook wendt of keert, gemeente, de Bijbel laat ons steeds twee lijnen zien. Eén lijn van de troostende God en één lijn van de toornende God. En die lijn van die toornende God, die horen we niet graag. Ik zal het maar gewoon zeggen, ik ook niet. Dat horen we niet graag. Die donkere tonen. Ja, weet je, het is namelijk binnen de christelijke gemeente veel gemakkelijker om te zegenen dan om te vervloeken. Van dat laatste houden we niet. Het maakt ons onrustig. We worden over straf. We worden over oordeel roepen om, zo lijkt het, een negatief beeld van de Heere God. Ik denk dat de ouderen, de oudsten, misschien ben ik het wel, die de oudste is in dit gezelschap, die kennen de uitdrukking nog wel uit een bepaalde tijd van de kerk, dat er gepreekt werd over hel en verdoemenis. Dat moest maar niet, meenden we, in een bepaalde periode van het leven. Nou, het is eerlijk, meen ik, gemeente, om te zeggen, de Bijbel doet het wel. Twee wegen, twee lijnen. Ik noemde u reeds het boek Openbaring, en daar noemt Johannes de hel de poel van het vuur in het 20e hoofdstuk. En in Lucas 16, vers 19 tot 31, dat is die geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus, wordt er gesproken over een definitieve situatie na het sterven. Aan de ene kant is het geweldig om in leven en sterven veilig geborgen te zijn in de handpalm van de levende God, maar aan de andere kant lezen we dat het voor hen die de levende God verwerpen vreselijk is om in leven en sterven buiten hem te moeten zijn. Ja. Aan gene zijde van de doodsrivier, zo laat de Bijbel ons in zijn totaliteit zien, is er een hemel, maar er is ook de hel. De hel, man. Ja, sommige mensen gebruiken dat woordje hemel en hel voor allerlei situaties hier op de aarde. En dat begrijp ik ook wel. Wat ik al probeerde te zeggen, je kunt gruwen wat je aan beelden op de televisie ziet. Hoe kunnen mensen toch zo met elkaar omgaan? Al die plekken op aarde waar je niet wil zijn. Het is net een hel, zeggen ze dan. Ik bedoel dan dat demonische geweld in de wereld, dat vervloekte terrorisme, waarbij onschuldige mensen, kinderen, gedood worden. Ik word er niet goed van. Ik had niet speciaal over Israël hebben of zo, waar mijn hart wel ligt. Maar ik word er niet goed van. Als je dan op het journaal ziet, die Hamas-terroristen, volledig gewapend. En dan worden die mensen, die gijzelaars, die worden dan overgeleverd. U heeft het waarschijnlijk ook zelf allemaal gezien. Dus dan denk je, het is toch verschrikkelijk ook. Hoe kunnen mensen zo met elkaar omgaan? En die kinderen. U hebt de foto's waarschijnlijk ook gezien van die twee kleine kindjes. En hun moeder. Die vader was vrij. Als gegijzelde. Maar die moeder niet. Want er werd ook nog een ander lichaam van haar overgedragen. Die twee kinderen. Je kunt het bijna niet aanzien, gemeente, hoe mensen met elkaar om kunnen gaan. Ja. Dat is dus de hel van die terroristische organisaties. Of noem de hel van de Oekraïne. Daar, de hel van Israël en Gaza. Of ook in Soedan, waar we zo weinig van horen. Maar het is ook verschrikkelijk wat daar gebeurt. Zom maar op. Al die mensen die ook, ja, ik zeg dat ook maar hardop in een openbare bijeenkomst als deze, die door de dwaze maatregelen van de nieuwe president van Amerika om moeten komen. Alle hulp is stopgezet van het land. En die mensen dan, die niet te eten hebben, die moeders die voor hun kinderen moeten zorgen. Ja. Het is verschrikkelijk, al die honger en al die ziekte. Maar ook de gebeurtenissen vlakbij, gemeente, moeten wij niet overslaan. Dicht bij ons huis is er ook van alles aan de hand. Het geweld in de huiskamer. En niet te vergeten in de slaapkamer. Heel die beweging die begon met die MeToo, waarin allerlei vrouwen en ook mannen vertelden over hun slachtoffer geworden zijn van seksueel geweld. Ja, zeggen de mensen, dat is de hel. Al die beelden die wij zien. Voor al die situaties hier op aarde waar mensen er zo vreselijk onderdoor moeten, laat de Bijbel ons zien dat nochtans de Heere God zal recht doen. Dan denk ik aan de 94e psalm. Daar wordt gesproken over de wraak van God. En de dichter bidt dan ook om tot God, dat de Heer het er niet bij zal laten zitten en hij laat zien dat hij de mens verantwoordelijk stelt voor zijn daden. Hij kan het niet hebben de Heere God. Al dat geweld en al die onderdrukking, al die machtsmisbruik. En hij laat het kwaad uiteindelijk niet ongestraft, gemeente. Dat troost. Voor al die mensen die met lege handen staan. Die het allemaal hebben moeten meemaken. En niks kunnen doen tegen die machthebbers. Wat een troost is dat. Voor de beroofde en voor de bedrogenen in de geschiedenis. Ja, het is meer dan verschrikkelijk wat mensen mee kunnen maken. Dat leer je in de omgang met de Heere God. En die lijn van de omgang met God is dominant in dat hele boek Jesaja. En die lijn is een troostvolle lijn. Jesaja 40, ik noemde net dat al even. Troost, troost mijn volk, zal u God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is en dat haar ongerechtigheid verzoend is. En de profeet troost hier ook in dit laatste hoofdstuk. Ik noem hier nog een keer de tekst. Zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten. Ja, in Jeruzalem zult u getroost worden. Zo worden de verdrukte gemeente, de terneergeslagen gelovigen, bemoedigd. En krijgen ze antwoord op de vraag wat toch de zin is om vast te houden, toch vast te houden aan Gods inzettingen en geboden. En het er niet bij te laten zitten. Want dat zou immers heel gemakkelijk kunnen gebeuren als je dat allemaal meemaakt. Waar is God? Vooral in de ballingschap komt dat op het volk van Israël af. Het erbij laten zitten. Doe maar. Weg maar. Ja. Waar is God dan toch? Ja. Maar dat erbij laten zitten, gemeente, dat is kennelijk ook iets van alle tijden. Want waar is God? Als ik het niet vol kan houden in mijn omstandigheden. Ja, als er ziekte is. Als er gebrokenheid in verhoudingen ontstaat. Teleurstelling. Tegenslag op tegenslag. Waar is God? Ja, er is altijd beproeving, gemeente. En die beproeving die kan zich, zo meen ik, ook uiten in een, zeg maar, ongekende voorspoed. Dat is een situatie waarin de Heere God eigenlijk niet nodig heeft. Want je hebt je spulletjes mooi voor elkaar. Je kunt leven, je bankrekening ziet er goed uit. Het heeft niet te maken met akelijke dingen. Maar ons mensen bestaan, gemeente, onderweg naar de grote dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus, is hoe dan ook geen onaangevochten bestaan. Nee, wij hoeven geen theologie van de glorie en van de heerlijkheid te verkondigen. Strijd en lijden is kenmerkend voor alle die de Heere hebben lief krijgen. Dat geldt voor het oud-testamentische Israël, maar het geldt eveneens voor de wereldwijde christenheid. En dan kan die aanvechting, gemeente, en die beproeving allerlei verschillende gestalten aannemen. Je kunt het de hele kerkgeschiedenis doorzien. De Heere volgen. Het kan alleen, gemeente, als je je helemaal richt op Hem. Als je het in alles alleen van Christus verwacht. Of kent u dat niet? Als het je in alle dingen van het leven voor de wind gaat, dan kun je zomaar de dienst aan de levende God achterwege laten. Ook in ons land, met zijn materiële voorspoed. Al veranderen de opvattingen. En is er wereldwijd zoveel aan de hand, wat zich inmiddels bij velen de angst heeft neergezet in hun leven. Ik herken dat ook helemaal. Zeg ik maar eerlijk. Dan denk je, waar gaat het toch heen? En hoe zal het dan gaan met mijn kinderen? En bij mij in mijn gezin zijn er ook nog kleinkinderen. Ik denk, je moet het toch. Ja, Dan kan de angst voor alle dreigingen die uitgaan van de wereldwijde gebeurtenissen je het keel dichtknijpen. Ja. Deskundigen in de wereldpolitiek, gemeente, zeggen: Europa wordt aan zijn lot overgelaten. En dan kan het gebeuren dat de agressors het helemaal voor het zeggen krijgen. Aan welke kant dat je ze ook vandaan haalt. Ik ben geboren op de rand van de Tweede Wereldoorlog aan het eind. En zie wat voor een parallellen er met de jaren 30 op weg naar de Tweede Wereldoorlog ons worden voorgehouden. Dit jaar staan we dus stil. Het 80 jaar vrijheid voor ons land. Ik heb alleen maar 80 jaar vrijheid meegemaakt. Van mijn baby zijn af tot nu toe. Als ik 80 mag worden. Halverwege dit jaar. En dan hoor ik deskundigen zeggen: heb je, dominee, heb je al een noodransoen aangelegd als je noodzakelijke elektriciteit wordt afgesloten? En noem maar op. Ja, nou ja, ik kan in ieder geval een houtkachel stoken. Maar dan houdt het ongeveer zo'n beetje op. Ze zeggen tegen mij: maar je moet ook zorgen dat je een waterreiniger in huis hebt. Nou ja, ik denk, dat zal dan wel. Dat heb ik in ieder geval niet. Ik hoop dat ik er niemand pijn mee doe als ik dit zo zeg. Dat u denkt: ja, ik heb net voor veel geld een waterreiniger gekocht. Ja. Ik heb nog een oud olielampje of zo. Moeten wij ons nu, gemeente, door de angst laten meenemen? Dat is mijn vraag aan u. Kunnen we ons daardoor laten meenemen? Ja, dat kan zomaar, zei ik net. Maar daar is dus die dieper liggende vraag. Dat is veel meer dan een olielampje. Dat is veel meer dan een houtkachel of een reservoir met water of zo. En dat is de vraag: wat is je fundament van het leven? Als het je allemaal uit de handen geslagen wordt. Dat is de vraag. Is er vaste grond in je bestaan? Geloofszekerheid, hoe het ook gaat? Ja, gemeente, want het evangelie is dat de Heere God bij ons wil zijn. In die eenvoudige weg van het geloof, dat je aan hem toevertrouwd. U kent die bekende vraag van de Heidelbergse catechismus: wat is je enige troost in leven? Als het dan heel anders wordt, ook in sterven. En dat je dan geleerd hebt in je goede dagen te zeggen: ja, in leven en sterven ben ik het eigendom van de levende God, van de Heer Jezus Christus. En dan kan er inderdaad een tijd zijn vol van gevaar en moeite. Maar daarin worden we nooit aan ons lot overgelaten, laat de Bijbel ons zien, gemeente. U kent ook al dat bekende lied van Sela: ik ben die ik ben, is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt u mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij, ja. En hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. Ja, wat is het, gemeente? Het geloof weet dan van Gods nabijheid. Ondanks alle donkere tonen die er kunnen zijn. Ondanks de beproeving die er is. Er is dan zijn nabijheid. Er is uitzicht en troost en bemoediging. Nou, je zou kunnen zeggen: in dat woord troost, daar grossiert je de profeet Jesaja in. Hij verkondigt dat Israël weldra weer in het beloofde land terug zal zijn. Hoe dan? Wel, dankzij Gods vasthoudende en verkiezende liefde, gemeente. Daarom, dat nieuwe Jeruzalem, zeker, zegt de profeet, dat zal komen. U kunt het lezen hier in de 22e vers: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die zullen een concrete werkelijkheid worden. Dat is de toekomst. En de Heere kent ons dan bij onze naam. Ja, zegt de 22e vers, ook uw nageslacht en uw naam zal blijven bestaan. Wat is dat een troost? dat je dat hoort uit de mond van de profeet. Zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten. Ja, in Jeruzalem zult u getroost worden. Ja. Toen ik net hier binnenkwam, zei de koster tegen me, ja, u zei het toch, hè? Die zegt hem, ja, dominee, er komt ook een jong stelletje met een kinderwagen en met een kindje erbij. En het begint wel eens een keer te huilen en zo. Het zijn jullie dus, hè, daarachter. Prachtig dat je er bent, hoor. Ik heb dat in Afrika ook al meegemaakt, dat kan bij ons in de kerk helemaal niet. Maar dan zat daar een moeder en die deed een keer zo met haar blouse. En gaf dan de baby vervolgens de borst gewoon in de kerk of niks was. Ja, er is ook helemaal niks mis mee, vind ik dan, om dat te doen. En nu dat beeld van die troostende moeder, dat roept de profeet op. Hij zegt, zo is God niet. Als een troostende moeder. Nou gemeente, dat komt niet vaak voor hoor, in de Bijbel, dat God als een moeder wordt voorgesteld. Wij spreken meestal over de Heere God als vader, maar hier nu dus het beeld van een vrouw en van een moeder. De Heere God als vader laat ons meer, zo zou je kunnen zeggen, het tegenover van God zien. Maar hier is God een troostende moeder. Ja, denk aan zo'n klein kindje op de schoot van de moeder die sussende woordjes zegt. Dan neemt ze dat kind in haar armen. Ja, en ze wikt het wat heen en weer, vol compassie. En de profeet die zegt dan hier, het kindje wat ze gebaard heeft, was er heel plotseling. Nog voor een wee over haar kwam, staat er in vers 7, heeft ze een jongetje ter wereld gebracht. Wie heeft ooit zoiets gehoord, gaat de profeet dan verder in het 8e vers. Wie heeft iets dergelijks gezien? En welke vrouw overkomt zoiets ongerijmd? Zo'n snelle geboorte, baren zonder voorafgaande weeën. Gemeente, voor de ballingen toen, die dan, als de profeet dat beeld gebruikt, was het een verrassing. Die troost, die komt dat, want het heil bleef maar uit, iedere keer weer, er gebeurde niet echt wat. En de moedeloosheid was groot. En dan ineens die snelle geboorte. Israël zullen terugkomen in het beloofde land. En Jeruzalem, die heilige stad, die zal weer in volle glorie zijn. Daar gaat het om. Ja, zo gaat de profeet in het tweede gedeelte van de tekst verder. Jeruzalem, in daar zult u getroost worden. En dat zal ook gebeuren. Want, zegt vers 12, zo zegt de Heere, zie, ik doe de vrede naar haar toestromen als een rivier. En de luister van de heidenvolken als een alles overstromende beek. Dan zult u zuigen, u zult op de heup gedragen worden en op de knieën vertroeteld worden. Wat een perspectief. Daar, voor dat moedeloze volk. En dan vraag je je af, is dat nou werkelijkheid geworden? Wat de profeet hier zo lang geleden al zei. Ja, is dat nou werkelijkheid geworden? Na die 70 jaar ballingschap waarin ze verkeerden. Nou, wat zeggen we dan? Moeten we een uitroepteken zetten bij het jaar 1948, toen dat volk van de Joden weer een eigen plekje kreeg, daar aan de rand van de Middellandse Zee. Kan dat wel? Ja, vandaag is er heftige discussie over, eigenlijk altijd al, maar nu loopt het al heel hard door. Ik zet dat uitroepteken wel. Maar ik noem dat slechts het begin. Dat eigen, kleine stukje land voor dat Joodse volk dat altijd al over deze wereld moest sterven. Vanaf het boek Esther is dat volk van de Joden verdrukt. Denk aan de Tweede Wereldoorlog. Denk aan de Holocaust, aan Auschwitz en al die andere vernietigingskampen. En sinds 7 oktober 2023, toen de terreurorganisatie Hamas bij Israël binnenviel, weten we maar al te goed dat er geen sprake is van de beloofde vrede nog en van het nieuwe Jeruzalem. En ook niet van die nieuwe hemel waar de profeet hierover spreekt en de nieuwe aarde zoals daar in andere Bijbelgedeelten ook over gesproken wordt. Het is zeker nog niet zover. Maar tegelijkertijd, gemeente, en zie ik nog dat ongekende perspectief. En het wordt tegelijkertijd ook gevuld, dat perspectief, met veel hoop, met veel verwachting die zich uitstrekt over de hele aarde. Er staat in het 19 tot en met het 21ste vers dat alle heidenvolken en talen in Jeruzalem bijeengebracht zullen worden en dat ze de heerlijkheid van de levende God zullen zien. Dat is de nieuwe toekomst die ons hier diep verborgen in het Oude Testament getoond wordt onder het beeld van God die troost als een moeder. Wat een zorgzame genegenheid vinden kinderen bij hun moeder. In al die beelden die hier Jesaja gebruikt, ziet hij de heilstijd aanbreken. Het is de tijd van de beloofde Messias, van de Heer Jezus Christus. In hem is niet alleen Israël een rijke troost toegezegd, maar ook aan alle volkeren op de aarde. En nou gaan we afsluiten en dan zeg ik tegen u, ik hoop dat u vanuit die troost ook leeft. En dat mogen we toch tegen elkaar zeggen en elkaar vragen. Onder het oude Israël waren die wisten dat die troost ook werkelijk komen zou. U kent het bekende voorbeeld van Simeon en Anna in de tempel in Lucas 2. Ja, ook een profetes. En ze werden vertroost toen ze het kind zagen. Toen Simeon het kind in de armen nam, was de Heere God voor hem zoals iemands moeder hem troost. Gemeente, we zeggen tegen elkaar, laten we bij alles wat ons overkomt in dit leven en alles wat ons angst aan kan jagen, ons vertrouwen stellen op de vaste belofte van God. Dat betekent voor vandaag dat we de wacht betrekken bij dat woord van God. Dat we dat ook kennen. Niet alleen maar een aantal van die puntjes, maar dat we de doorgaande lijnen mogen zien. En daaruit leven, gemeente. Want het wordt werkelijkheid. Het wordt zeker werkelijkheid. Dat de heerlijkheid van de Heere de hele aarde zal vervullen. Precies zoals dat in de eerste hoofdstukken van Jesaja staat. Heel de aarde zal vol worden van zijn heerlijkheid. Daarom, niet verzagen, maar moedig verder gaan. De Heer doet redding dragen. Hij trok u, jouw lot, zich aan. Wie leidt? God zal het merken. Het is alles hem bekend. Hij zal zijn kinderen sterken met woord en sacrament. Laten we die woorden samen ook zingen. Amen. Lied 409. 3, 4 en 5. Voorzitter, wij willen u samen danken en ook voorbeden doen. En de kerkraad heeft mij gevraagd om voorbeden te doen voor Frans van Zonneveld. Ja, ik ken hem niet, maar hij komt hier altijd in de kerk. Ik hoop dat u hem allemaal kent. Kent u hem allemaal een beetje of niet? Hij is chauffeur en heeft in de buurt waar ik woon, in Zwolle, heeft hij een ernstig ongeluk gehad. Een zwaar ongeluk, schrijft de kerkraad hier. En hij wordt deze week geopereerd. Voor hem bidden we dus dat het allemaal goed mag gaan. Maar ook voor Dirkje, Stan. Ja. Nou, Dirkje, jij ziet er indrukwekkend uit. Met je neus die verbonden is. Je bent er een beetje aan geopereerd. En je zit nu te wachten op de uitslag.
Ja, dinsdag.
Wat zeg je?
Dinsdag
hoor je het. Ja, nou, de kerkraad die weet het allemaal. En zij denken om het niet vergeten, dominee. We moeten voor Dirkje bidden. Dat doen we ook. Goed? Zijn er nog andere waar we voor moeten bidden, gemeente? Zegt u het maar. Ja?
Ik mag bidden voor mijn broer en zijn vrouw. Zijn dochter, hun dochter, is afgelopen maandagavond door zelfmoord om het leven gekomen.
Och, mens toch.
Vreselijk drama.
Och.
Voor iemand van 76.
Dat is je broer.
Dat is mijn eigen broer.
Och ja. En dat is de familie?
Lavoy.
Lavoy. Och, wat ellendig. Daar bidden we voor. Och, hoe oud was dat meisje geworden?
33.
Daar krijg je toch koud van om je hart, hè?
Vreselijk.
Ja, ik zit er altijd mee, hoor. Ik denk, Heere God, had je dat nou niet kunnen voorkomen en zo. Hè? Dat komt altijd, welt altijd dan in mijn eigen hart op. Maar dan zullen we voor de familie Lavoy bidden we dan ook, dat ze het dragen kunnen, hè? Dat verlies. Ja, laten we maar bidden, gemeente. Heere God in de hemel, wij staan in een wereld waarin we door zoveel dingen worden overvallen, dat we er geen raad mee weten als we het journaal zien. Met al die verschrikkelijke gebeurtenissen wat mensen elkaar allemaal aandoen, dan weten we niet hoe het toch allemaal kan. En het grijpt ons dan ook aan, Heere. Wij die geloven dat u het bent die alle dingen draagt door het woord van uw kracht, barmhartige God. Het grijpt ons dan aan dat deze dingen allemaal gebeuren. Die ontelbare dingen die we zien. In de Oekraïne, Rusland, al die jonge mensenlevens die gewoon kapot gemaakt worden als kanonnenvuur eraan gaan. En als je dan kijkt ook in Israël, Heere, en in de Gazastrook, wij kunnen het niet begrijpen, maar het gaat allemaal door. Ooit hebben we eens gedacht dat na de Tweede Wereldoorlog er zelfs geen legers meer nodig zouden zijn. Nie wieder. En nu zien we het allemaal gebeuren. We zien het in ons eigen land. We zien het in Duitsland en op al die andere plekken. Waar bepaalde groeperingen naar de macht grijpen. En zeggen wat? Met de regering? Ach, dat regelen we zelf wel. Heren, geef toch dat er een keer komt in het denken van mensen. En dat er compassie zal zijn op de manier, heren, zoals u dat in uw woord laat zien, alleen al de 10 geboden, als we die met elkaar zouden houden. O, barmhartige God, ontfermt u zich toch en geef een omkeer in het denken van mensen. Zo bidden we voor deze wereld en voor de kerk in de wereld. We bidden erom dat er een krachtige getuigenis zal mogen klinken, Heere, over u, naar mensen toe die vaak niet van toeten of blazen weten als het gaat over het christelijk geloof. Gewoon omdat ze het niet meer gehoord hebben thuis. Dat de ouders gedacht hebben, we stoppen er ook mee. En de kinderen, en eventueel kleinkinderen, weten nauwelijks meer wie u bent. en wat de Heer Jezus Christus is. Heere, ontfermt u zich. En geef toch een omkeer. Ja, laat de christelijke gemeente een getuigenis zijn van uw vrede en van uw ontferming, van uw barmhartigheid. Geef dat we dat niet alleen zullen laten hangen binnen de muren van een kerkgebouw, maar dat we dat in de manier waarop we in deze tijd staan, dat ook uit zullen dragen in woorden en daden. Wij bidden u, Heere, erom dat er bekommernis zal zijn. Naar elkaar toe. Dat we het ook durven te zeggen tegen elkaar als het moeilijk is. Ik dank u dat deze familie hier in de kerk, familie Lavoy, het heeft willen zeggen. Wij verkeren in pijn. Er is groot verdriet bij ons in de familie. Dat meisje van 33 jaar dit leven niet meer aankomt, och Heere. Wees die familie, die vader en moeder en al die andere familieleden die er zijn. Wees hen toch een God van nabij. En geef dat ze moed mogen putten uit uw woord. Want u bent de levende God. U bent niet de God die de dood van mensen wil. Maar u bent de God die wil dat er geleefd wordt overeenkomstig uw bedoelingen. Zo bidden we voor die familie Lavoy. En bidden we ook voor Frans van Zonneveld, die hier zeer regelmatig altijd in de avonddiensten aanwezig was. En nu donderdag een zwaar auto-ongeluk heeft gehad. Deze week wordt geopereerd verder. Heer, wees hem nabij. Draag hem. Geef artsen en verpleging wijsheid en inzicht. Om de dingen te doen die wij als mensen kunnen. U bent toch ook een God van wonderen. Heere, maak het met hem wel. Zo bidden we ook voor Dirkje. Dirkje Stam hier bij ons in de dienst. Die een operatie achter de rug heeft. Bij haar neus. En nu zit te wachten wat de uitslag zal zijn. Heere, u weet hoe spannend dat is. Want wij kunnen onze gedachten niet stilzetten. En dan denken we, zou het heel ernstig zijn? Gaat het aan op het eind van mijn leven hier? Of is er nog perspectief? We bidden voor haar. En wij vragen u, geef dat ze haar leven in uw handen mag leggen. En als het goed gaat, eruit leven zal. Uit u. En als het niet goed gaat, dat ze dan getroost mag zijn. In leven en in sterven, het eigendom van de Heer Jezus Christus, die al die nood van ons mensen gedragen heeft, die de waarom-woorden van zijn lippen heeft laten klinken, en die in die weg, waarin hij met zijn eigen leven betaald heeft, voor een ieder die toevlucht neemt tot hem, uitzicht, perspectief en vertroosting heeft aangebracht. Heere, ga zo met ons de nieuwe week in. Spaar en bewaar ons in de omstandigheden waarin we zijn. En Heere, kan het zijn. Gebruik ons, ouderen en jongeren, in dienst van uw koninkrijk. Heere, dat bidden wij u uit genade alleen. In de vergeving van al datgene wat niet goed was. In Christus naam. Amen. Ik was nog van plan om het gebed van Luther na te bidden. Dat heb ik niet gedaan. Maar dat is een heel mooi gebed. U kent het misschien wel. En nou lees ik het voor. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk. Aan de avond van de dag. Aan de avond van het leven. Aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons, wanneer over ons komt de nacht van beproeving en angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons, in leven en sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. Laten we dan nog een keer zingen met elkaar, gemeente. En wel, Psalm 138, en daarvan het tweede en ook het vierde vers. Psalm 138, 2 en 4. Moet jullie collecteren, dat is heel goed. Ja, dat, maar dat is ook nodig, gemeente, dat zeg ik toch maar even. Dat is echt nodig. Vroeger, dan kreeg ik van mijn ouders een kwartje of zo. Soms een keer een gulden. Dat kan niet meer tegenwoordig, zeg ik dan maar. Dus als het even kan, probeer royaal mee te dragen. Want hoe prachtig is het dat dit werk nog steeds is in de avonddiensten. Ik heb het meegemaakt hier. Ik ben hier predikant geweest voor degenen die helemaal niet weten wie ik ben. Dat hoef ook allemaal niet, maar ik ben hier predikant geweest. En toen stond het kerkje van het Jochem, dat stond al 30 jaar leeg. We hadden wel zang, bijeenkomsten gehouden en zo. Toen zijn we met de toenmalige kerkraad begonnen aan een avonddienst. 1 keer in de maand. En dat was heel fijn. En toen werd het 2 keer in de maand. En toen werd het uiteindelijk, en natuurlijk een paar grote stappen, iedere zondagavond het kerkje van Jochem zat helemaal vol. Ik weet nog, toen net vertelden ze mij voorafgaand aan deze dienst. De ouderling van dienst, die zei, ja, ze zijn nu helemaal, kijkt u maar in de nieuwe klepel. Ik had die voor me meegebracht. Ze zijn bezig om dat kerkje helemaal te versterken. Want de fundering was niet goed meer. Dus dat is in dat kader van aardbevingsschade en zo. Ik heb in mijn tijd meegemaakt, stond er nog een grote, dikke, zwarte kachel. Zo groot als deze preekstoel, denk ik, met een grote pijp erin. En ik moest, ja, je kunt het geloven of niet, maar het is echt gebeurd. Ik moest spreken over het vaste fundament in Christus Jezus. En de kerk zat bomvol. Toen waren er ook nog een hoop kinderen van gezinnen en zo. En toen gebeurde het ineens, halverwege die preek over dat fundament. En we zakten met z'n allen door de vloer. Ik zeg, ja, nou hoef ik het niet meer uit te leggen. Wat dat nou precies betekent. Maar we zakten met z'n allen zo'n stuk omlaag. En die balken heeft Geer Blauw me net nog laten zien. Van die foto dat er scheuren in zitten, dat er van maar niks is. Dus, we hebben een vast en stevig fundament. Niet door mensen handen gemaakt, maar daarmee kunnen we het doen. In tijd en eeuwigheid. Dan moet er nu gecollecteerd worden. gemeente, verheft dan uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Thank you.